Allereerst nog twee mededelingen, gemeente. Twee herinneringen. De eerste is de herinnering aan de bijzondere dienst die vanmiddag zal plaatsvinden met gehandicapten om 3:15. En de tweede herinnering is aan de extra collecte die deze dag gehouden zal worden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77, de versen 6 en 7. We stellen ons nu onder de heilige wet van de Heere en in aansluiting aan het lezen van de wet des Heeren zingen we uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren. Vervolgens lezen we uit het woord van de Heere 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. We noemen nu als schriftlezing 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 53ste vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. In Korinthe 11 te beginnen bij het 17e vers. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want ten eerste, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om het te eten en te drinken, of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, Als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen op deze morgen vanuit onze catechismus voor de laatste maal stilstaan bij het heilig avondmaal. En de tekstwoorden die we vanmorgen als uitgangspunt willen nemen voor de prediking kunt u vinden in dit gedeelte. Namelijk 1 Korinthe 11, het 26e vers. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En we lezen daarbij de beide laatste vragen en antwoorden van onze Heidelberger die over het heilig avondmaal gaan. Dat zijn de vragen 81 en 82 uit zondag 30. Zondag 30, vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan luidt het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwig God, gij zijt het die ons ook op de morgen van deze zondag samenbrengt. De dag van de rust, de dag van de eredienst, de dag die u naar uw naam noemde en apart gezet hebt opdat wij die dag zouden besteden tot eer van u. En u weet, u Heere, dat wij ons leven niet tot eer van u kunnen besteden door de kracht van de zonde die in ons woont. En daarom bidden we, wil u ons deze dag uw zegen schenken en uw genade, opdat wij ook op deze dag mogen leven tot uw eer en in deze eredienst alle dingen mogen zijn tot de heerlijkheid van uw grote naam. We vragen u, wil u met ons allen zijn en ons een zegen schenken wanneer uw woord verkondigd wordt en wanneer wij samen luisteren naar wat onze oude belijdenis tot ons te zeggen heeft. En als het dan vanmorgen gaan mag over de praktijk van de viering van het heilig avondmaal, ook met betrekking tot het persoonlijke leven, zou u dan in ons midden willen zijn en opnieuw ons willen vermanen dat voor de viering van het avondmaal nodig is om u persoonlijk door het ware geloof te leren kennen. Dat is trouwens ook nodig in heel ons leven. Want wie zijn we buiten u? Wie zijn we zonder u? Uw woord zegt, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan kunnen we niet getroost leven en kunnen we ook niet zalig sterven. Heere, zou u daarom met kracht willen werken ook op deze dag, opdat wij gaan zien hoe nodig het is om bekeerd te worden en om die genade te leren kennen die u in uw woord aan ons openbaart. Wil u krachtig werken, niet alleen tot bekering, maar ook met de geest van het onderscheid, opdat wij gaan zien wat de ware godsvreze en de godsvrucht is. En opdat ook zij die u mogen kennen steeds meer op gebogen knieën gaan zoeken om in de ware vreze van uw naam geoefend te worden. Heere, wil ook zijn met hen die met geestelijke vragen worstelen en die juist rondom de toe-eigening van het heil, de persoonlijke kennis van het heil, zoveel vragen overhouden. Wil u vanmorgen vanuit uw woord onderwijs geven. Wil ons ook bewaren om goedkope gedachten te hebben over onszelf en over de zaligheid. Bewaar ons ervoor dat we op verkeerde grondslagen bouwen of dat het fundament van ons leven niet deugen zou. Heere, wil zo krachtig met uw geest der ontdekking en uw geest der vertroosting onder ons werken. We bidden u, denk aan allen die vanmorgen hier zijn of met ons meeluisteren voor de kerktelefoon die het moeilijk hebben. U weet, er zijn vele moeiten en zorgen in de gemeente, in de levens van mensen, ook in gezinsomstandigheden en familiebetrekkingen. U weet, Heere, dat er zijn die eenzaam zijn en een eenzame weg moeten gaan, omdat iemand die hun lief was en lief is, door de dood werd weggenomen. We dragen weduwen en wezen aan u op. Weduwnaars en degene die een van degenen die hun lief was moeten missen. We denken dan deze morgen heel bijzonder aan de familie Hobbel. Nu een broer van broeder Hobbel deze week door de dood werd weggenomen. In korte tijd zijn er verschillende van de naaste familiebetrekkingen uit dit leven weggeroepen. Vaak heel onverwacht. Heere, wil u bij de vragen die dit geeft en het verdriet wat hierbij overblijft, genadig uw vertroostingen schenken. En wil u kracht geven, ook te midden van alle vragen, een antwoord geven. We bidden u ook, Heere, zegen de roepstem die komt in de kring van de familie, maar die ten diepste komt tot ieder levend mens, dus tot ons allen. Zegen ze. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. We denken aan zuster Stoutjesdijk die ernstig ziek is en van wie de krachten minder worden. Heere, wil u op haar hoge leeftijd haar gedenken en nog krachten vernieuwen indien dat mogelijk is. Maar bovenal schenk haar uw genade. We denken ook aan zuster Vroeg in de Wei die in het ziekenhuis nog ligt. Heere, wil u haar sterken en gedenken bij alle vragen en klachten die er zijn, wil u haar weer oprichten en wil u er nabij zijn, maar bovenal, Heere, spreek gij tot haar hart. We willen ook broeder Human aan u opdragen. Al geruime tijd is hij ziek en de laatste tijd is de ziekte ernstiger geworden. Wil u, Heere, hem nabij zijn. Geef dat de middelen die deze weken gebruikt worden ook gezegend mogen worden en dat de ziekte, kon het zijn, tot staan mag worden gebracht. Maar bovenal bidden we van u, geef hem genade om alles aan u over te geven, in uw hand te leggen en schenk hem bovenal die genade die hij nodig heeft, genade van u, om het bij u te mogen weten, de troost en de kracht te vinden die blijft bij leven en bij sterven. Heere, denk aan hem en aan zijn vrouw in deze voor hen moeilijke omstandigheden. En wil u zelf met uw genade alles wel maken. We willen ook onze kosterbroeder van Driel aan u opdragen, die deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen en een operatie heeft te ondergaan. Heere, wil u hem daardoor helpen en geven, wanneer hij dinsdag mag worden opgenomen, dat alles wel mag gaan. Want ook met deze dingen is ons leven toch broos. Maar ook in uw hand wil u dan alles wel maken voor hem persoonlijk, in uw goddelijke gunst. We mogen ook uw naam erkennen dat verschillenden onder ons uit het ziekenhuis terugkwamen. We denken aan Corné Kempeneers, die ernstig ziek was en nog steeds zeer zwak is, maar die tot blijdschap van de ouders, de familie en van ons allen weer thuis mocht komen. Heere, wil u geven dat het herstel thuis ook verder goed voortgang mag vinden. wil u hem aandoen sterken en wil u geven dat de ernstige ziekte waaraan hij leed ook geen gevolgen mag hebben voor hem. Wees u met dit jonge gezin in uw gunst. We zeggen uw naam ook dank dat Perry Alderliester thuis kwam. Heren, de kleine operatie die hij had te ondergaan heeft toch ongedacht nog weer gevolgen gehad, waardoor hij langer in het ziekenhuis moest blijven dan verwacht was. We zeggen uw naam dank dat het tot zover wel mocht zijn. Wil u ook verder sterken en ook in deze omstandigheden laten zien hoe diep afhankelijk we zijn van u in alle dingen van ons leven. We willen uw naam ook erkennen dat zuster Born deze week terug mocht komen uit het ziekenhuis. Wil u, heren, ook bij alle dingen die zij had te ondergaan en door te maken, haar sterken. Geef dat nu er middelen zijn, dat zij weer nieuwe krachten ontvangen mag. En wil haar nabij zijn, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En wil haar omringen met uw goddelijke zorg en genade. Zo leggen we alle dingen aan u voor. Er zijn vele zieken, ook vele problemen en moeite. Meer dan wij voor u neer kunnen leggen en zelfs meer dan we onder woorden kunnen brengen. U weet alle dingen. Heren, laat het zo mogen zijn dat we alles bij u zoeken. En dat de moeite en de zorgen, maar ook de voorspoed en de zegen, ons uit mag drijven tot u. Heren, wat ons ook overkomen mag, en dat ligt alles in uw hand, laat ons niet over aan onszelf. Maar werk dat grote wonder van de bekering en de hartvernieuwende genade, schenk die ons, opdat wij u leren zoeken en leren vrezen. En als arme zondaren, verloren in onszelf, het wonder leren ervaren, dat nu goddelozen gerechtvaardigd worden, om niet. Schenk dat ons voor het eerst of ook opnieuw. Wil u verder met ons zijn in deze dienst. Geef ons in de prediking alles wat nodig is. Heren, vul ons hart met uw geest en uw genade. En laten we mogen spreken. Neem alles wat een hindernis kan zijn, en het kan er ook zijn op de zondag, ook in de bediening van uw woord, neem dat weg. En wil u uw genade heerschappij laten hebben. Wees u ook met ons in het luisteren. Wil ook daar alle beletselen en hindernissen genadig wegnemen. En ons zegenen vanuit Sion. Vanuit het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt, uw gaven te offeren uit Psalm 25, het vierde en het zevende vers. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het 13e vers van Psalm 22. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 32, het 13e vers. 22, het 13e vers. Geliefde gemeente, ooit is er een geweldige beroering geweest tijdens een avondmaaldienst in het Genève van Calvijn. Een van de burgemeesters van die stad leefde in een bepaalde openlijke zonde. Hij was door de kerkenraad vermaand en daarom kon hij niet aan het heilige avondmaal deelnemen, dat was hem meegedeeld. Maar deze hoogwaardigheidsbekleder, die meende dat hij meer kon dan een ander, stoorde zich daar niet aan. Hij dreigde dat hij de eerstvolgende avondmaalsbediening wel aan de tafel zou zitten. En toen de dienst aanbrak en het avondmaal gehouden zou worden, kwam hij inderdaad naar voren. Er viel een dodelijke stilte. En toen sprak Calvijn, die het avondmaal bediende. Hij sprak hem heel persoonlijk aan en gebood hem in de naam des Heren om zijn plaats in de kerk weer in te nemen. En hij strekte zijn handen als het ware beschermend uit over de tekenen van brood en wijn, opdat deze man zich daar niet aan zou vergrijpen. Is dat niet al te hard? Kan een dominee, kan een kerkenraad zoiets doen? En vooral in onze tijd, waarin dit soort dingen tot lang vervlogen eeuwen lijken te behoren, is zoiets nu nog mogelijk in deze moderne tijd? Ja, gemeente, al behoeven we naar zulke soort dingen helemaal niet te verlangen. Zulke dingen zijn niet alleen mogelijk, maar ook nodig. Dat behoort bij de opdracht die de Heere aan zijn kerk heeft gegeven. Want het gaat bij het heilige avondmaal maar niet om een maaltijd die mensen onderling houden en waarbij ze iedereen uitnodigen. Het gaat bij de viering van het heilige avondmaal om de heiligheden van de Heere. Niet voor niets is de oude naam van het heilig avondmaal ook heilig avondmaal. En de heiligheid van de Heere dient ook de viering van het heilig avondmaal te stempelen. En tegen deze achtergrond willen we vanmorgen voor de laatste keer over dit deel van de Heidelberger Catechismus nadenken. Het gaat vanmorgen over de viering van het heilig avondmaal. En daarbij letten we op drie kanten. Allereerst op de voorbereiding, in de tweede plaats op de bediening en in de derde plaats op de nabetrachting. De viering van het heilig avondmaal, de voorbereiding, de bediening en de nabetrachting. Zoals gezegd hebben we het voor de derde maal in deze serie preken over de Heidelberger Catechismus over dit gedeelte. In de eerste preek over dit stukje van de Heidelberger Catechismus ging het vooral over de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Wie zijn die ware avondmaalgangers? En we hebben toen gezien dat het in het bijzonder gaat om mensen die iets geestelijk verstaan van hun ellende, van de weg van de verlossing en van het leven der dankbaarheid. Toen kwam de volgende preek. En daarbij is de nadruk vooral gelegd op de zelfbeproeving. Wij behoren onszelf te beproeven of wij dat oprechte geloof kennen. Maar wat is nu zelfbeproeving? En waarom is het nodig? En nu in deze derde preek gaat het dan vooral over de viering van het heilig avondmaal. Hoe moet het heilig avondmaal gevierd worden? En we hebben het in de inleiding tot de preek al aangeduid. Het gaat bij de viering van het heilig avondmaal er niet om wat mensen denken of wat mensen voelen. Maar het gaat om het avondmaal zoals de Heere dat ingesteld heeft en zoals de Heere wil dat dat gevierd zou worden. Ik weet wel, dat staat dwars op de gedachten over de avondmaalsviering van vandaag. Met alle discussies over intercommunie, dat wil zeggen gemeenschappelijke avondmaalsvieringen tussen Rooms en Protestants. Met alle gefilosofeer over open avondmaalsvieringen, dat wil zeggen avondmaalsvieringen waarbij iedereen welkom is en iedereen, zelfs iemand die toevallig de kerk binnenkomt lopen, zomaar aan kan schikken. Met alle gedachten over kinderen al of niet aan de avondmaalstafel, is het avondmaal in brede kringen in de kerken verworden tot een sociaal gebeuren. Waarbij het gaat om wat mensen voelen en wat mensen denken en niet meer om de instelling van God. Maar wanneer wij bijbels willen denken, zal het toch daar in de eerste plaats om gaan. En dan dient in het licht van het woord van de Heere het avondmaal zo gevierd te worden zoals de heilige God het wil en zoals het wel behagelijk is in zijn ogen. En vandaar dat de kerken van de reformatie altijd met grote nadruk beklemtoond hebben dat het bij het heilig avondmaal gaat om het heilige van de Heere. Nu moeten we daarbij wel een kanttekening maken. Als we zeggen het gaat om het heilige en de heiligheid van de Heere straalt af op het heilig avondmaal, dan moeten we niet denken dat het alleen bij het heilig avondmaal is. Dat geldt zeker voor de hele eredienst. Elke eredienst is als het ware een ontmoeting met de heilige God. En in alles wat in de kerk gebeurt, dient naar het woord van de oude psalmdichter de heiligheid tot een sieraad te zijn. Dient de heiligheid van God het stempel te zetten op alles wat gebeurt in de kerk. Dat geldt dus bij de doop. Dat geldt bij een gewone preek. Dat geldt bij alles wat in de eredienst plaatsvindt. Dat geldt bij een huwelijksdienst. Dat geldt in bijzondere zin bij het avondmaal. Ja, toch zeker. In bijzondere zin bij het avondmaal. En hoe krijgt die heiligheid van het heilig sacrament dan gestalt? Wel, dat heeft een, laat ik zeggen, een kerkelijke kant en een persoonlijke kant. Een kerkelijke kant. U leest daar vooral over in vraag en antwoord 82. Want daar wordt gezegd dat de kerk, en daar wordt mee bedoeld natuurlijk in bijzonder de kerkenraad, niet alle mensen aan het heilig avondmaal mag toelaten. Zoals Calvijn vanuit het woord dat al in praktijk bracht in Genève, zo is dat altijd de lijn van de reformatorische kerken geweest, dat het avondmaal niet open staat zomaar voor ieder. Om aan het avondmaal deel te nemen, moet men in de eerste plaats belijdend lid zijn van die gemeente. En alleen belijdende leden van de gemeente kunnen deelnemen aan het heilig avondmaal. Goed. In bijzondere gevallen kan de kerkenraad ook iemand uit een naburige gemeente in de gelegenheid stellen om het avondmaal in de gemeente te vieren, het zogenaamde gastrecht. En daarom gebeurt het wel eens dat een vreemdeling aan het avondmaal deelneemt, als hij van tevoren aan de kerkenraad toestemming heeft gevraagd en hem die verleend wordt, mag dat? Soms gebeurt het dat een vreemdeling uit een andere gemeente in de kerk is, iemand die oprecht de Heere vreest en geen gedachte heeft om het avondmaal te vieren, maar onder de preek of tijdens de bediening zo door de Heere in het hart wordt geroerd dat hij niet kan blijven zitten. Zelfs dan is het mogelijk, al zal hij zich dan na de avondmaalsdienst wel met de kerkenraad hebben te verstaan. Maar ten diepste is het voluit bijbels en reformatorisch om te zeggen, alleen de belijdende leden hebben kerkrechtelijk de toegang. Maar onze catechismus zegt daar nog wat bij. Niet alleen belijdende leden alleen, maar dan wel belijdende leden die niet in hun leven zich aanstellen als ongelovige en goddeloze mensen. U moet daar goed op letten. Dat wanneer iemand die belijdenis gedaan heeft, zo zegt onze catechismus, openlijk een goddeloos leven leidt, zodat het zichtbaar is en bekend is. Of openlijk in strijd handelt en iets voorstaat wat tegen de belijdenis van de kerk ingaat. Dan zal hem openlijk namens de ambtsdragers de toegang tot het heilig avondmaal ontzegd moeten worden. Dat is een heel ernstige zaak. Dat mag ook niet zomaar en lichtvaardig gebeuren. Maar het is wel iets wat heel duidelijk in de Bijbel verankerd ligt. Als u een duidelijk gedeelte daarover wilt lezen, moet u maar eens terugbladeren straks in uw Bijbel en 1 Korinthe 10 lezen. Waar Paulus sprekend over het heilig avondmaal zegt dat mensen die in openbare zonde leven niet aan de tafel van de Heere mogen deelnemen. Want zo zegt hij, gij kunt niet de beker des Heere drinken en de beker van de duivelen. Het is onmogelijk en het is ook van Gods wegen verboden dat iemand leeft aan de tafel der duivelen, openlijk in zonde, en tegelijkertijd ook deelneemt aan de tafel des Heren. En vandaar dat in openlijke zonde en in openlijke dwaalleer de tucht zijn werking moet gaan doen. Nu zullen we het vanmorgen niet uitvoerig gaan hebben over de tucht, dat komt nog in de volgende zondag. Maar het is duidelijk dat hier de tucht met nadruk ter sprake komt in verband met de avondmaalsviering. En dat er een kerkelijke roeping is om hen die openlijk in zonde leven ook van de heiligheden van de Heere te weren. Want anders, zo zegt onze catechismus, wordt het verbond van God ontheiligd en de toorn van de Heere over de gemeente verwekt. Laten we daar niet licht over denken. Het gaat ook bij het avondmaal over de eer van de Heere en de heiligheid van God. En daarom behoort het bij de kerkelijke voorbereiding op het heilig avondmaal dat ook gedacht wordt aan de tucht. Om uit liefde tot Gods eer, uit liefde tot het heil van de gemeente en het geestelijk welzijn van de gemeente. En ook ten diepste uit liefde tot het heil van die dwalende zondaar die in zonde gevallen is, in zonde leeft of in de strikken van de dwaalleer verkeert. Om hem te weren van de tafel van de Heer. En zou het juist in dit opzicht niet sprekend zijn dat onze catechismus zegt wanneer dat nagelaten wordt, dan wordt de eer van de Heere bezoedeld. Het verbond van God wordt ontheiligd en de toorn tegen de gemeente verwekt. Ik heb weinig behoefte vanmorgen, gemeente, om te kijken naar de avondmaalspraktijk in allerlei kerken buiten ons. We moeten altijd met het woord en met de catechismus maar heel persoonlijk tot onszelf inkeren. Maar zou dat niet één van de redenen zijn van de dikke duisternis die hangt over de westerse christenheid? Over de christenheid in West-Europa en delen van Noord-Amerika. dat men de heiligheid van God niet meer ziet. En dat blijkt in het feit dat het heilige van het heilige sacrament zo heel vaak met voeten wordt getreden. En God trekt zich terug. Want Gods toorn wordt ontstoken over de ontheiliging van de heiligheden van zijn naam. En de ergste toorn van God is niet allerlei rampen en tegenspoeden, hoewel we daar ook niet gering over moeten denken. Maar de ergste toorn van God is wanneer hij gemeenten en kerken overgeeft aan zichzelf. En daarom worden we in onze dagen als ambtsdragers en als kerken geroepen om de wacht te betrekken bij het heilig sacrament en bij de heilige dienst van God. En wat noodzakelijk is, is dat we vanuit het woord weer leren verstaan de majesteit van de Here en de heiligheid van zijn verbond en de heilige inzettingen, waar wij maar niet mee kunnen doen wat wij willen. En als we dat benadrukt hebben, dan moeten we tegelijkertijd zetten die tucht en die tucht rondom het heilige avondmaal, die dus een heel duidelijk kerkere karakter heeft. Dat is geen eenvoudige zaak, maar dat is ook geen zaak die zomaar op allerlei dingen en dingetjes betrekking heeft. Het moet gaan, en dat is de lijn van de reformatie die duidelijk in onze catechismus onder woorden gebracht wordt, om openlijke zonde, om mensen die dus in hun leven als goddeloos en ongelovig aanstellen. Het moet duidelijk zijn. Het moet de zonde zijn die vanuit het woord kennelijk en duidelijk bestraft worden. Een kerkenraad kan geen tucht oefenen over wat verborgen is. En daarom is het van betekenis dat we vanmorgen heel duidelijk zien dat er een verschil is tussen vraag en antwoord 82... en vraag en antwoord 81. Vraag en antwoord 82 gaat het over duidelijke, openlijke zonden die op het hoog bevel van z'Heere mond bestraft moeten worden en waar uiteindelijk de afhouding van het heilig avondmaal een gevolg van is. Maar wanneer het gaat over de zonde van het hart, over mensen die zich met ware harten niet tot God bekeren, hypocrieten, die kan een kerkenraad nooit afhouden. Daar heeft ze uit het woord geen enkel recht toe. Een kerkenraadslid kan wel eens vragen hebben bij het leven van iemand. Als het goed is, heeft een kerkenraadslid en een dominee ook zo wel eens vragen bij zijn eigen leven. En kom je, wanneer je jezelf oprecht voor de Here mag beproeven, met zoveel ongerechtigheid in je eigen leven in aanraking, dat je voorlopig genoeg hebt aan jezelf. Maar een kerkenraadslid kan zo wel eens vragen en ernstige twijfels hebben op grond van het woord, bij wat iemand vertelt of bespreekt. Maar hij kan nooit iemand van het avondmaal afhouden wanneer het leven en de leer dan niet mee in strijd zijn met het woord van de Heer. En daarom is het zo onterecht wanneer mensen denken dat een kerkenraad allerlei mensen die zij liever niet aan het avondmaal zien af kan houden. Wanneer iemand zichzelf niet beproeft en zich met ware harten niet tot God bekeert, gemeente, dat ligt in de eerste plaats voor die persoon zelf. Want na de oude regel die Voetius al geformuleerd heeft, oordeelt de kerk niet over het innerlijk. Althans niet in die zin dat wij mensen van het avondmaal af kunnen houden op grond van ons gevoel of onze indruk. Een hypocriet staat persoonlijk voor God. En wanneer hij zich bedriegt, is dat een ernstige zaak. Maar over het hart kunnen wij niet oordelen. En het is nodig dat we in onze verwarde tijd, waarin ook over deze dingen een grenzeloze verwarring heerst, de dingen helder en duidelijk stellen. De kerk oordeelt in die zin niet over het hart. En wanneer wij op grond van ons besef en ons gevoel over het hart zouden gaan oordelen, ach, weet u, als iemand dan eerlijk is voor God, dan denkt hij niet in de eerste plaats aan die ander. Maar dan zegt hij met Kolbrugge, dan kan ik nooit meer avondmaal vieren. Want dan moet ik mezelf voortdurend voor God onder de tucht zetten. Wel eens gedaan. Onder de tucht gezet, onder het oordeel van God. Laten we ook in deze dingen het woord laten spreken. En inderdaad, de taak van de kerk in alle ernst zoeken uit te oefenen. Maar tegelijkertijd, wanneer het gaat over de persoonlijke zelfbeproeving en de eis daartoe vanuit het woord van de Heere, dat ook maar persoonlijk aanleggen. Ik sta voor de Heere. En ik word geroepen mijzelf te beproeven. Dat is, zo hebben we gezien, een heel belangrijk aspect van de voorbereiding op het heiligavondmaal, de zelfbeproeving. En dan gaat het om twee dingen. In de eerste plaats om die allesbeslissende vraag: ken ik de genade van God? Mag ik het weten door de genade van de Heere een kind van hem te zijn? Ken ik het oprechte geloof? En vervolgens is het de vraag voor hen die de Heere oprecht vrezen: hoe staat het met de beoefening van dat geloof? Met het leven uit het geloof. Hoe is het met mijn verborgen omgang met God? Daarbij gaat het om die zelfbeproeving. Maar er is meer. Wanneer het over de voorbereiding gaat, is niet alleen het punt van de zelfbeproeving, de persoonlijke zelfbeproeving aan de orde. Maar als u in verschillende boeken leest over de praktijk van het heilig avondmaal, vooral sommige van die oudere boeken, u moet ze niet in de kast laten staan. Petrus Immens, de godvruchtige avondmaalganger. Wordt het nog wel gelezen? Zo in een week van voorbereiding. Brakel, de redelijke godsdienst met dat prachtige hoofdstuk aan het slot over zijn behandeling van het avondmaal. Als hij spreekt over de viering van het heilig avondmaal, het godvruchtig ten avondmaal gaan. Stof om te lezen zo in de week van voorbereiding. Heel praktisch, heel goed. Als we dat lezen, dan ziet u, om Brakel alleen maar te nemen, dat Brakel zegt dat bij de voorbereiding niet alleen de zelfbeproeving behoort, maar ook wat hij dan noemt de versiering. En in de derde plaats het verlangen. Zelfbeproeving, versiering, verlangen. Wat bedoelt hij? Wel, wat zelfbeproeving is, dat is duidelijk. Daar hebben we genoeg over gezegd. Maar versiering, daar bedoelt hij dit mee. Het is misschien wat wonderlijk woord, maar hij zegt wel, wanneer iemand in het huwelijk treedt, dan zal hij ervoor zorgen dat de bruidegom, dat hij kleding aan heeft die bij zo'n huwelijksvoltrekking past. En vooral de bruid, die zal zich tooien als bruid. Zo is het ook, zegt Brakel, met het gaan aan het heilig avondmaal. dan dienen degenen die aan het avondmaal komen zich te versieren. Bruiloftskleed te dragen. En dan is het, niet genoeg dat we onszelf beproeven of we in het geloof zijn. Maar dienen we ons uiterlijk en innerlijk ook zo te schikken. Zoals het woord van de Heere dat zegt. Ja, dat heeft ook een uiterlijke kant. Aangaan aan het heilig avondmaal is natuurlijk in de eerste plaats een zaak van het hart. Laten we dat nooit vergeten. Maar waar het een zaak van het hart is, is het ook een zaak van de manier waarop je je gedraagt. En de manier bijvoorbeeld waarop je je kleedt. Dat is in de Bijbel niet onbelangrijk. U moet het maar eens nalezen, zo rustig voor uzelf. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2, waar de apostel Paulus voor mannen en vrouwen zegt hoe wij ons gedragen moeten in het huis van de Heer. Geen twist, geen toorn, maar dan komen er ook voorschriften over de kleding. En om ook niet mee te doen met de laatste mode van deze tijd, dat hoeft niet voor een christen, zegt Paulus. Er moet deemoed en ootmoed en eerbied zijn en die komt ook uit in de uiterlijke dingen, zelfs ook in de kleding. Dat is nodig, want God is een heilig God. En wat in het hart leeft, dat zal toch op een bepaalde manier ook naar buiten uitkomen. Maar de zaak waar het ten diepste om gaat, is natuurlijk het hart. De versiering van buiten, als ik het zo zeggen mag. Het gedrag naar buiten toe kan niet gemist worden. Maar het gaat vooral om dat hart. En zegt een man als Brakel dan, en hij haalt een heleboel teksten aan, veel te veel om vanmorgen te noemen. Dan is het vooral van belang dat iemand die aangaat in het heilig avondmaal gaat in een geest van ootmoed. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En het is de roeping om in de week van voorbereiding onszelf voor het aangezicht van de Heere te stellen en te smeken om de genade van de ootmoed. En ons te oefenen, ook in de godzaligheid, opdat er een ootmoedige gestalte mag zijn. Het is niet alleen de ootmoed, maar ook een oprecht verlangen om door Christus bediend te worden. Dat houdt in dat we bij onszelf leegte ontdekken. Armoede, geestelijk kan alles zo donker en toegesloten zijn. Maar dat we zoeken om nu de genade en de volheid van de genade die er in Christus Jezus is, om die ook te verkrijgen. En als ons hart dan juist wanneer we onszelf beproeven voor het aangezicht van de Heere zo doods en dodig is, o laat er dan het gebed zijn, gemeente, om die geest van de ootmoed. Laat er het gebed zijn dat de geest van Christus ons hart beroert en ons doet verlangen, uitzien, hongeren en dorsten naar hem. Wat is het nodig om veel te vragen, juist in een week van voorbereiding. Heere, laat de beslommeringen van het leven me niet bezet houden. En dat harde, koude hart wil u het aanvuren door de geest van uw liefde en door de geest van uw genade, opdat mijn hart uit mag gaan naar hem en uit mag gaan naar de volheid van de genade die in hem te vinden is. Versieren betekent ook een wandel in de vreze Gods. Ja, juist in een tijd van voorbereiding is het goed om te waken en te bidden en de wacht te betrekken bij ons leven, opdat we niet struikelen zouden. Want ik weet niet hoe het anderen vergaat, maar het kan soms zo zijn dat juist in een week van voorbereiding alle stormen van buiten en van binnen losbarsten. En hoe soms er dingen in je leven naar boven komen waarvan je dacht dat ze al lang begraven waren. Of dat soms in een week van voorbereidingen zoveel op je afkomt dat je aan het buigen voor de Heere en aan het mediteren en het onderzoeken voor zijn aangezicht eigenlijk nauwelijks dreigt toe te komen. Het waken en het bidden om ook heilig te leven in de vreze des Heeren. Dat is nodig. Beproeven we onszelf zo. Zoeken we onszelf zo met die dingen als de deemoed, de ootmoed, het verlangen naar het heil in Christus, een leven in de vreze des Heeren te versieren in een week van voorbereiding. Zetten we ons tot deze dingen? Ja, maar een mens kan zichzelf niks geven, ja, dat weet ik ook. Maar dat ontslaat ons niet van de schriftuurlijke roeping, gemeente, om ons te schikken tot deze dingen. En er kan zoveel geestelijke luiheid en geestelijke traagheid zijn, ook met betrekking tot deze dingen, die we dan toeproberen te dekken met een vrome opmerking: een mens kan zichzelf niks geven. Als het werkelijk in ons leven erom gaat spannen en nood is, dan zullen we dat beamen. Maar dan zullen we met die nood ook veel vertoeven aan de troon van de genade. En smeken: Heere, wil u schenken wat mij ontbreekt. Zelfonderzoek, versieren, maar ook verlangen. En daarmee komen we eigenlijk al aan de bediening van het heilige avondmaal toe. Want wat wordt in die oude werken met het woord verlangen bedoeld? Gods kerk dient zich te oefenen in het verlangen. Wel in het verlangen naar Christus en zijn heil. En weet u hoe die oudere schrijvers dat dan uitleggen? Dan zeggen ze: probeer in biddend opzien tot de Heere veel te denken over wat God in Christus in het avondmaal wil schenken. Zoek uw hart daarop te richten. En wat wil God schenken in het avondmaal? We hebben daar op een andere wijze al uitvoerig op gewezen, en ik kan dus kort zijn vanmorgen. God wil in het avondmaal zichzelf wegschenken. En laat in het avondmaal zien wie Christus is en wat Christus nu gedaan heeft. Zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Nee, dat betekent niet dat het bij het avondmaal erom gaat dat we zittend aan de tafel des Heren moeten spreken. Dat behoeven de avondmaalgangers niet te doen. Dat wordt wel verwacht van de dominee. Maar niet van de avondmaalgangers. Die hoeven niet te verkondigen in de zin van spreken. Maar dat bedoelt de apostel heel duidelijk: wanneer ge aan het avondmaal gaat, dan dient uw hele hart en uw hele geest erop gericht te zijn dat ge de dood des Heren verkondigt. En die verkondigt ge door aan te gaan, maar verder ook in uw hele leven. En wat is dat dan, dat verkondigen van de dood des Heren in het hele leven? Dat belijden van de naam des Heren? Dat is dat u uit gaat spreken met uw leven wie hij is, wie hij wil zijn. En dat betekent mediteren, verwijlen, om een oud woord te gebruiken, bij de werken van Christus. Wat hij van eeuwigheid af gedaan heeft om een verloren zondaarsvolk zalig te maken. Hoe hij zich bereid verklaard heeft vanaf de eeuwigheid en vanuit de eeuwigheid: ik kom om uw wil te doen. Hoe hij zichzelf gegeven heeft als een kind in de kribbe. Hoe hij zichzelf overgaf om te lijden, om te sterven, om gekruisigd te worden. Hoe hij zichzelf onder het recht en het oordeel van God vernederde, tot in de hel toe werd neergeworpen. En dat voor doemwaardige mensen die dat oordeel verdiend hebben.
En daarvan, van dat grote werk van Christus, dat volkomen en volbrachte werk, geeft de Heere in het brood van het avondmaal en in de wijn aan het avondmaal een zichtbaar teken. Dit deed ik voor mijn kerk, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als daar in alle deemoed en ootmoed over gemediteerd wordt, in de week van voorbereiding, maar ook op de avondmaalzondag. En de Heere komt daar met zijn geest in mee, dan gaat u zien wie hij nu is. En dat voor zulke schuldige mensen. En dat ontvangt liefde, geloof, hoop in het hart. En dat is nu het geheim van het verkondigen van de dood des Heren. Waar nu onder de indruk van wie hij is en wat hij gedaan heeft, het hart beroerd wordt. Het hart brandende wordt in liefde, in hoop en in geloof. Daar ga je hem bewonderen. Daar ga je jezelf wegscharen, schamen. Daar verlang je niets anders dan om zijn naam te verheerlijken. Dan zingt het wel eens in je hart. Bij het gaan naar de tafel of bij het zitten aan de disch. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Dat in liefde, geloof en hoop overdenken van deze dingen. Dat is nu het geheim van het verkondigen. Want je spreekt daarmee openlijk uit. Ik ben niets. Of om de woorden van het avondmaalsformulier te gebruiken. Ik betuig hiermee dat ik midden in de dood lig. Want dat betuigen we door aan het avondmaal te komen, zegt het formulier. Maar wanneer er iets te roemen is, dan is het te roemen in hem wiens lichaam gebroken is. En wiens bloed vergoten is. Het heil is des Heren. Er is geen snipper, geen nagelschrap van mij bij. Verkondigen de dood des Heren. Ja, en dan mag er aan het avondmaal, juist omdat de geest van de Heren het hart beroert, wel eens iets van gemeenschap gesmaakt worden. Want laten we het niet vergeten, gemeente, dat is toch het avondmaal ook. Gemeenschapsmaal. Waarin in het bijzonder de gemeenschap met God ervaren wordt. En nu weet ik, nu kan dat in het leven van iemand die nog zo van verre staat geestelijk, zo heel van verre zijn door de schaduwen heen. En iemand die meer bevestigd is, vaststaat in de genade, kan dat veel meer door het geloof als tasten, als weten. Daar is dus veel onderscheid. Maar hoe dan ook, wanneer de Heere ons aan het avondmaal brengt, en wanneer wij onder de zegenende handen van de Allerhoogste avondmaal mogen vieren, dan zijn er toch momenten dat er iets van de gemeenschap met God gesmaakt wordt. Dan kan het aan het avondmaal een Bethel zijn. Hoe vreselijk is deze plaats. De Heere was aan deze plaats. Dit is een huis Gods. Dan kan er of meer van verre of van zo nabij een zien zijn op de Heere Jezus. Een omhelzen zijn van de bruidegom van de kerk. Een vertoeven aan zijn voeten. Een zitten onder de schaduw van zijn vleugels. Dan mag je de liefde smaken. Dan kan de liefde soms het hart overstromen. Dan kun je soms zeggen wat Jonathan Edwards uit Amerika, een van die oudere schrijvers uit de 18e eeuw een keer zei, toen hij een vergezicht ontving op de liefde van God, Heere, matig het, want ik kan het niet dragen, die goddelijke liefde. Toom het in, Heere, want het is te veel voor mij om te doorstaan. Bediening van het avondmaal, onder een geopende hemel, bij een geopenbaarde Christus, aan de voeten van het Lam. Ja, maar dat kun je zelf toch niet maken? Nee, dat kun je niet maken. Maar daar mag iemand wel naar zoeken en naar staan. En de Heere eerbiedig en vurig omvragen. Want Gods kinderen leren het steeds dieper verstaan. Juist ook als het gaat over deze dingen. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder de Heere is het alles toegesloten, is het alles donker, is het alles verduisterd. Maar weet u wat die woorden nou ook betekenen? Met mij kunt gij alles doen. Alles. Met de Heere kun je oprecht voorbereiden. Met de Heere kun je in de vreze Gods aan tafel gaan. Met de Heere kun je ook smaken en zien dat Hij goed is. En daarom is juist dat woord zo van betekenis rondom de viering van het heilige avondmaal. Heere, zonder u kan ik niets. Maar zou u tot eer van uw grote naam en tot verheerlijking van uw deugden mij, arme zondaar, mij die het niet verdien, uw bediening willen geven, uw genade willen schenken, willen doen zien op Christus, o breek mijn harde hart, neig het en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Zo op de avondmaal zondag en daarvoor werkzaam te zijn, dat is de weg die het woord wijst. Ja, en dan ook nog iets over de nabetrachting. Dat vloeit daar zo uit voort. De voorbereiding, dat is onderzoek, dat is versiering, dat is verlangen. De bediening, daarbij gaat het toch om werkzaam te zijn met het heil in Christus, om te mediteren over wie Hij is en wat Hij zijn wil voor verloren zondaren. Daar gaat het toch om door de genade van God te smaken dat Hij goed is. Wat is nabetrachting? Nabetrachting is, dat zegt het oude woord nabetrachting, al achteraf nadenken over de betekenis van het heilige avondmaal. En dat betekent allereerst mediteren en gebed. Overdenken van wat het avondmaal geweest is. Overdenken van hoe ik aan het avondmaal heb deelgenomen als ik aan de tafel des Heren mocht zitten. En onszelf dan ook afvragen van waarom was het bijvoorbeeld dat het zo toegesloten is en dat er zo weinig vrucht is. Heren, verlevendig het opnieuw. Of als er vrucht mocht zijn en ik opnieuw vernederd werd en opnieuw iets mocht zien van de grootheid van de genade van God in Christus Jezus, dat wij daar dieper en verder over mediteren en smeken, Heere, bewaar me bij dat heil. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Meditatie en gebed bij de nabetrachtingsdienst, maar ook in de dagen na de viering van het heilige avondmaal. Nabetrachting betekent ook dat we onszelf in het licht van het gevierde heilig avondmaal vermanen en opwekken om de Heere meer en meer te zoeken. Vooral de brief aan de Hebreeën maakt dat zo duidelijk, dat wanneer genade geschonken is, en wanneer de Heere zichzelf niet onbetuigd liet, dat Gods kinderen geroepen worden om de Heere des te vuriger en des te hartelijker aan te roepen en te smeken om de doorbraak en de doorwerking van zijn genade. Niet verachteren, zegt de apostel, niet verslappen, maar de loopbaan lopen en de Heere vurig en aanhoudend te smeken om verdere doorbraak en verdere leiding in het geestelijke leven. Dat behoort ook zo bij de nabetrachting. En vooral, en daar legt het formulier met name de nadruk op, dat wij in het licht van de genade van God ook onszelf opwekken tot een heilige levenswandel. Want wanneer de Heere uit vrije gunst zoveel goeds aan onze harten bewezen heeft, hoedanig behoorde ge te zijn in wandel. Wie de dood des Heere verkondigd heeft, en wie dat werkelijk doen mag in de vreze Gods, wordt geroepen om zijn eigen zonde te doden en te sterven aan zichzelf en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Sterven aan jezelf, doden van de zonde, wandelen in de vreze Gods. Ach, zegt iemand die oprechte Heere vreest, dat is roeping, ik weet het, maar ik vind het bij mezelf niet. Ik kan het ook niet. Ik struikel altijd weer. Ik zie in mezelf steeds meer eigenlijk de macht, de woedende macht van de inwonende zonde. Inderdaad, dat kan zo zijn. Maar is de Heer het dan niet waard? En bovendien heeft nu juist het avondmaal die grote boodschap niet. Dat de Heer aan zijn zwakke, struikelende volk het geloof wil versterken en de moed wil hergeven, maar ook dat hij ze opnieuw aangot met liefde en kracht om te strijden tegen de duivel, de zonde en het vlees. Is er nu juist als vrucht van het heilige avondmaal ook niet die kracht en die genade om de zonde te doden en in het leven van de vreze des Heren te wandelen? Ach, daarom is de nabetrachting ook eigenlijk getekend, als je het samenvat met één woord, veel gebed. Gebed om nu de vrucht van het avondmaal te mogen kennen en dat die vrucht ook doorwerkt in het leven. U die de Heere vreest en avondmaal vieren mag, zijn we met de nabetrachting, met het gebed, met het zoeken, met het pleiten op wat in het avondmaal betekent en verzegeld is, ook na het avondmaal werkzaam. Het is niet zo'n erg gezond teken, gemeente, als je avondmaalgangers hoort zeggen dat ze het altijd zo moeilijk hebben met de voorbereiding en nooit met de nabetrachting. En dat hoor je nog wel eens. Week van voorbereiding, ach. Maar die nabetrachting is dan altijd moeilijk met de week van voorbereiding en met de week van nabetrachting of de tijd van nabetrachting? Dat zeg ik niet. Mag gelukkig ook wel eens anders zijn. Kan wel eens zijn, hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voor of in te trainen. Dat ook. Maar u moet goed luisteren wat ik zeg. Als mensen het altijd eenzijdig alleen maar hebben over de voorbereiding en nooit over de nabetrachting, dan klopt er iets niet. dan zit er iets niet goed. Want als het goed is, komen we ook bij de nabetrachting. Weer voor het aangezicht van de Heere met het gevierde heilig avondmaal. En dan komen we arm, schuldig, in onze afhankelijkheid voor Gods aangezicht. En dan is het gebed, Heere, bevestigd. Werk door uit genade in mijn leven. Opdat het zo mag zijn, want daar gaat het om. Bij heel de eredienst. En ook bij de viering en de bediening van het heilig avondmaal. Opdat God in Christus gestalte krijgen in mijn leven. Want dat is de diepste bedoeling van het heilig avondmaal. En van alle inzettingen des Heren, gemeente. Dat God in Christus gestalte krijgt in ons leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan moeten we sterven aan onszelf. Met ons de dood in. Om te leven uit Christus. Om te leven uit die ander. En om nu in hem alle heil, alle geluk en alle zaligheid te vinden. En als je zo avondmaal vieren mag, dan is dat nooit om jezelf. En nooit op kosten van jezelf. Want aan onze kant alles tekort. Wij schuldig, midden in de dood. Maar dan mag het op kosten van hem. Dan onderzoeken ze zichzelf bij de voorbereiding door zijn geest. Dan worden ze geleid als je aankomt door zijn genade. Dan word je aan de tafel bediend door zijn heil. En dan mag je ook in de nabetrachting biddend en mediterend over dat heil mediteren en de vrucht ervan genieten. En dan mag ook in het leven zichtbaar worden. Hij heeft de dood des Heren verkondigd. Want de Heere heeft hem, haar opgezocht. En laat zich in zijn leven, in het hare, niet onbetuigd. Dat is ten diepste de godvruchtige avondmaalgang. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw heilig aangezicht. En we zeggen u naam eerbiedig dank dat we ook deze morgen dit woord mochten overdenken. Wil u het zegenen, Heren. Wij kunnen alleen maar de oude en de nieuwe schatten uit uw woord opdiepen. En dat is van ons uit altijd gebrekkig. Maar het is toch uw woord. Zou u het dan ook willen zegenen? En ook zo willen zegenen dat we er onderwijs uit mogen ontvangen. Maar ook dat het iets gaat betekenen in ons leven. Als we deze dingen missen, Heren, wil u ons heilig jaloers maken. En als we iets van deze dingen mogen kennen, ach, zou u ons willen geven de genade dat we meer en meer de dingen mogen leren kennen. En gevoed en onderwezen mogen worden in de dingen van u. Heren, wil u ons bewaren voor alle verkeerde wegen en verkeerde gronden. En zegen ons vanuit het heiligdom. Wil u met ons zijn. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Geef ons, wanneer we dan op een heel eenvoudige wijze naar de eisen van het ogenblik het woord zullen uitdragen, ons genade en zegen van boven. En wil u ons ook vanavond alles schenken wat nodig is. We vragen het om Jezus wil alleen uit genade. In de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Psalm 93, het vierde vers, is onze slotzang. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.